is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Ja, goeiedag allemaal, daar zijn we weer, de podcast. En we hebben een studio vol, mocht het kosten deze ochtend. Onder meer Tijmen Kupers, onze trots op de 800 meter. Tenminste, dat zou hij heel graag willen zijn, maar gaat dat ook lukken? Hij is een atleet die namelijk regelmatig gebukt gaat onder vervelende blessures. Maar mede daarom is het ook onzeker of hij de limiet wel gaat halen voor het komend WK. Eind september is dat in de Doha. Maar Tijmen Kupers, want over hem hebben we het dus, heeft naast die actieve sport nog meer ijzers in het vuur. Hij heeft zich namelijk kandidaat gesteld voor de atletencommissie van de Internationale Atletiek Unie. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Natuurlijk is er Martin Drent hier, Stefan Bleker is er en Henk Elderman is er vandaag ook. Heren, welkom. Wij beginnen altijd met een aantal stellingen. Zullen we eerst maar eens met Martin Drent beginnen, want ja, als FC-watcher moet het een verschrikkelijk weekend voor hem geweest zijn. Martin, een weekend zonder FC Groningen is een weekend niet geleefd.
Nee.
Nee, zegt hij. Daar komen we zo dadelijk misschien op terug. Tijmen, voor jou de eerste. Ik keur het niet goed, maar ergens begrijp ik die atleten die drugs smokkelen of verkopen wel.
Nee.
Nee. Als atleet heb ik het financieel goed voor elkaar.
Nee.
Toch pak ik ooit nog eens een medaille op een EK, WK of Olympische Spelen.
Ja, ja en ja.
Ja, ja en ja. Soms twijfel ik ook wel eens of ik wel goed genoeg ben voor de absolute top.
Ja.
Zonder blessures had ik al lang op een podium van een EK of WK gestaan.
Nee.
Al mijn blessures waren botte pech.
Nee.
Mijn lichaam is te gevoelig om lange tijd blessurevrij te kunnen zijn.
Nee.
Prima voorbereid, Oet.
Oh, jezus.
Ja. En dan komt de mooiste. Ben ik eindelijk bij de podcast van RTV Noord, heb ik mijn gitaar vergeten.
Ja.
Ja. Wat ik herinner, Tijmen was een aantal jaren geleden te gast in het roemruchte programma Noord Sport. Toen dat dan begon. Toen had je hem bij je. Weet je nog wat je toen gespeeld hebt?
Ja, ja, toen heb ik David Bowie gespeeld.
David Bowie, ja. Ja.
Ground Control to Major Tom.
Ja, dat was in de week dat Bowie overleed.
Ja,
dat
is een geweldig nummer ook.
Ja. En ik moet gezegd, Tijmen, die klonk als een... Bowie wil ik niet zeggen, maar wel als een klok. Ja, dus dat ging echt hartstikke goed. Goed, we gaan uitgebreid met je praten over je ambities en de mogelijkheden die er nog zijn om misschien nog dat WK te halen. En anders kijken we daar overheen richting de Olympische Spelen, die er natuurlijk volgend jaar aan zitten te komen. Ook even naar de actuele sport, want we hadden het al over een weekend zonder FC, Martin. Jij zegt, dat is niet zo erg.
Nee, maar ik ben in 2005 bij Groningen gestopt. En daarna heb ik bijna ook geen één wedstrijd gemist. Dus ik kijk er altijd wel naar uit. En ik vind het ook altijd leuk om naar te kijken. Maar het zou ook wel triest zijn, zeg maar, hè, als Groningen een keer een weekendje niet speelt, dat je leven dan gelijk stopt. Natuurlijk vind ik dat jammer, hè, want ik kijk heel graag. Maar het is niet zo dat er een hele zielige, arme man de weekend doorsleept, zeg maar.
Ondanks dat Groningen niet speelde, jij hebt wel gespeeld natuurlijk met Gomos. Dat moeten we wel even noemen. HCB gewonnen 3-2. Dus,
Ja, chapeau.
Nee, dat was hartstikke leuk.
Ja. Dus... Bij welke temperaturen moesten de jongens...
Het was warm.
Het was warm, hè?
Het was warm.
Ja.
En pittig. Je probeert nog zoveel mogelijk jongens te zien. Want we zitten nog steeds in de voorbereiding. Ook heel veel jongens nog...
Bij Ajax.
Ook heel veel jongens nog op verschillende plekken. Kijken hoe ze daar uit de voeten kunnen komen. Dus ik moet zeggen dat ik wel een heel helder en duidelijk beeld heb van de selectie op dit moment.
Zijn er nog versterkingen te verwachten, Martin? Voordat de competitie begint?
Ja, we hebben een Doan gedacht, maar ja, die is te duur, hè? Wat een leuk bruggetje naar Stefan.
Ja, goed, hè? Eerst even dat zwarte gat voor Stefan. Ja, die is natuurlijk ook onze FC-watcher. Ja, ik heb jou toevallig gezien in het weekend. Je maakt toch een wat desolate indruk.
Ik had wel wat drankjes nodig om het te verwerken. Ja. En dan is het ook nog Noorderzon. Nou ja, ik vond niet een hele grote ramp.
Laten we eerlijk zijn, het was toch een prachtig weekend om het even zonder de FC te doen met dit weer?
Ja, ik vind het nooit zo erg. Hè. Je bent dan ook even. Voor mij betekent dat dan ook gewoon even een weekendje vrij.
Ja.
Want in principe ben je ieder weekend natuurlijk aan de bak. Elke wedstrijd dat Groningen speelt, ben je bij, reis je achterna, et cetera. En dan is het wel even lekker dat je een keer een weekendje achter elkaar 2 dagen vrij bent.
Ja. Dus ik vond het niet, even naar de actualiteit kijken dan. Is er nog nieuws? We hadden het al even over Doan. Prima brug van Martin, inderdaad. Wanneer wordt hij nou verkocht?
Ja, zeg het maar. Het speelt natuurlijk nog steeds, die interesse van PSV.
Wie wacht op wie, denk jij?
Nou ja, ik denk dat of PSV omhoog moet gaan of Groningen naar beneden moet gaan qua prijs.
Want ja, maar één van twee moet weer contact opnemen, denk ik.
Ja, ja, ik denk als jij iets wil kopen, dan moet jij op de duur weer contact gaan opnemen.
Ja.
En hoe dat nu is, ja, het is moeilijk hè. Vanuit PSV-kamp, daar wordt veel gelekt. Zoals het dan zo mooi heet. Vandaar ook naar het Eindhovens Dagblad, dat lees je veel in terug. En bij Groningen is dat toch wel wat minder het geval. Wat ik wel al kan zeggen, in ieder geval mocht hij verkocht worden, dan worden de miljoenen in ieder geval eerst even geparkeerd. Heel waarschijnlijk. En dan zal Groningen dus met de selectie gaan doen die er op dit moment staat. Sam Schrek heeft dat de vorige keren ingevuld op die plek van Doan. Deed dat alleraardigst. En daarnaast zijn er nog wat meer opties die ook bijvoorbeeld aan de rechterkant kunnen spelen, waar hij vaak speelt. Groningen wil nog wel van wat spelers af. Het was natuurlijk al langer bekend dat Jannik Pol mag uitkijken naar een andere club. Dat lijkt me ook niet meer dan logisch. Die gaat hier niet meer spelen. Thijs Dallinga die zat dit seizoen voor het eerst bij de eerste selectie. Nou ja, die mag ook uitkijken naar een andere club. Gaat het wel alleen om dit jaar. Dus dan zou het om een verhuur gaan richting een keukenkampioendivisieclub. Net zoals Tom van der Looy natuurlijk nu bij NEC speelt. En daarnaast mag Django Warmedam ook uitkijken naar een nieuwe club. Heeft nog een 1-jaar contract wat niet verlengd gaat worden. Beide partijen hebben daar eigenlijk geen interesse in. Moet nog wel wat opleveren. Die laat ze zeker niet gratis de deur uitlopen. Is ook zeker nog wel een bruikbare speler. Hè. Kan op meerdere posities uit de voeten. En dan hebben we nog Michael Breij. Jongen uit de jeugdopleiding. Heeft vorig seizoen toch nog wel redelijk gedaan in het begin. Onder andere de winnende goal toen nog gemaakt tegen de Graafschap. Wat Groningen toen de eerste 3 punten van het seizoen opleverde. Nou, toen een tijd geblesseerd geweest. En hij mag ook verkocht worden.
Ja. Even naar Doan. Want Martin, ja, je zult fan zijn nu. En dan verkoop je dus misschien een speler voor 10 miljoen. Mm-hmm. Als fan, dan verwacht je toch minimaal een lekkere goede aankoop terug. Iemand die er meteen staat.
Ik denk ook dat dat nodig is. Ik denk ook dat dat nodig is. Want Doan die heeft dan nu op 10 gestaan. Wat Stefan ook zegt. Schrek, die heeft nog maar 1 wedstrijd gespeeld. En
geen seizoen op bouw.
Was wel een kilometervreter. Was wel iemand waarvan je denkt en kunt inschatten van... Nou, dat kan een behoorlijke nummer 10 gaan worden. In samenwerking met de spits. Maar dan heb je aan de rechterkant... Vind ik nog wel een gat.
Nou, je hebt natuurlijk die nieuwe jongen die gekomen is.
Ja. Maar die Joe Lasso. Ik heb geen idee of die goed is.
Nee, maar ja, je koopt natuurlijk een jongen omdat je denkt dat hij goed is. Hè? Anders ga je hem niet halen.
Gehuurde speler.
Met de optie tot koop.
Ja. Maar is die al gekocht met in het achterhoofd Doan weg?
Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Maar het is de vraag.
Om daarover te oordelen. Ja. Vanmiddag gaan we nog naar Emmen Groningen.
Ja.
Dus hopelijk maakt hij daar wat minuutjes. Dus dan...
Ja, okay. Maar is het niet echt hartstikke fijn voor de spelers om te weten dat gewoon de staf achter de huidige ploeg staat?
Ja.
Dat geeft natuurlijk ook een hoop vertrouwen en boost.
Nee, absoluut.
En dat ze zich willen
absoluut. Alleen
zien.
Je moet wel uitkijken dat je niet naar de situatie gaat zoals je vorig jaar had.
In de winterstop en
dat
moet je ineens
in de winterstop moet gaan corrigeren. En ja, ik vind toch dat wij te weinig spelers hebben met scorevermogen en een assist. En daar maak ik me nu alweer zorgen om.
Ja,
dan moet je natuurlijk wel erbij zeggen... op het moment dat jij besluit om geen nieuwe speler te halen... en die miljoenen dus even te parkeren van Doan, mocht hij verkocht worden... dan kan je natuurlijk in de winterstop altijd nog wat doen. Maar ik vind het op zich ook wel iets voor te zeggen... dat je dan met deze selectie eerst wil gaan beginnen en door wil gaan. Want het voetbal wat wij de afgelopen weken gezien hebben... dat... vond ik alleraardigst.
Eens.
Ja, maar dat alleraardigst klinkt leuk, maar we hebben het hier over profsport. We hebben het over een club met een nieuwe leiding.
Ja, maar ze hebben het op dit moment...
Je gaat je beste man in principe verkopen. Ja. Dan kun je toch niet maken dat je dat gewoon met deze spelers doorgaat?
Kijk, normaal gesproken word je er niet beter op.
Nee.
Anders had PSV wel belangstelling gehad voor een andere speler bij Groningen. Doan verliezen. Ik heb het eerder gezegd, Doan vorig jaar, de eerste helft van de competitie, geniaal. We hebben hem ook af en toe wel eens een keer, of ik dan... vergeleken in de dribbel met Maradona. Alleen de dribbel.
Ja, dat was je
alleen
de enige, denk ik, maar...
Was ook op een maandag. Het was ook een gezellig weekend geweest. alleen de dribbel. Maar je moet ook heel eerlijk constateren dat gewoon dit jaar... dus eigenlijk vanaf begin van het jaar tot aan nu... het veel te mager is geweest.
Zijn natuurlijk wel...
Je moet het ook bij een topclub laten zien. Hè? PSV is een topclub. En als jij het al niet bij FC Groningen laat zien... Hoe kan je dat dan in hemelsnaam wel...
Dat heb je vorige week al gezegd. Jij twijfelde aan het niveau van Daan, ja, of je al goed genoeg is. Maar we gaan er nu even vanuit dat hij toch wordt verkocht de komende week. En dat er dan, of er dan iets moet komen. Ja,
ik vind
niet.
Ook wel, dat moeten we ook niet vergeten. Hij was vorig seizoen natuurlijk nog weer een jaartje jonger dan dat hij nu is. Was hij 20 jaar. Deed hij mee aan de Asian Cup. Heeft heel veel moeten reizen. Continu heen en weer, van tijdzone naar tijdzone. Jetlag op jetlag en... Nou ja, noem maar op. En nou, misschien kan Tijmen daar ook wel wat over zeggen. Wat zoiets nou met je lichaam doet en met je prestaties doet.
Je wordt er niet beter van, hè?
En dan ben je ook nog zo jong in een vreemd land. Er zijn wel wat dingen, vind ik, voor te zeggen... waarom die prestaties vorig seizoen minder waren.
Laat het ook duidelijk zijn dat ik heel blij ben dat hij FC Groningen speelt. Mm-hmm. En ook dat ik hoop dat hij bij Groningen blijft. Maar ik vind het altijd zo van, je moet eerst zorgen dat je bij je eigen club... Want er zijn zoveel voorbeelden, ook vanuit het verleden... dat ze veel te vroeg de stap hebben gemaakt. En daarna zie je ze niet meer terug. En een van de beste voorbeelden vind ik nog steeds Stef Nijland. Was een enorm groot talent. Ik heb hem zien trainen met Hans Visser. Dat was een genot om naar te kijken. Ik heb toen ook voorspeld, jongen, als jij zo door blijft gaan, haal je Nederlands elftal. Uiteindelijk maakt hij te vroeg een keuze naar PSV. Want hij was bij Groningen nog niet eens bepalend. Tekent wel een contract voor 5 jaar, waardoor hij financieel onafhankelijk is. En dat is dan ook wel weer een lekkere keuze. Maar zijn voetbalcarrière is niet geworden. Wat het had kunnen worden.
Nou, beste voorbeeld is dan misschien nog wel, als we even in de Groninger hoek blijven kijken, ook Jordi Hoogstraat.
Ja.
Had natuurlijk andere oorzaken. Die was psychisch, had hij wat problemen. Maar die jongen kon zo goed voetballen.
Zelfs een Arjan Robben. Die ging dan ook naar PSV, zeg maar. Maar wat hebben ze toen gedaan? Hebben ze Arjan Robben nog een jaar verhuurd en heeft ze Groningen? Omdat die stap gewoon enorm groot is.
Goed, het voetbal. Henk Elderman, jij wilde het nog even hebben ook over de actualiteit. Atletiek, jij was getroffen door een haas.
Door een haas?
Ja, een haas.
Ja, nou, ik lag nog... Ja,
dat... Heb je mezelf verteld? Voor de...
Nee, daar
werd heel hard getroffen.
Daar werd Tijmen ook los van. Hazen in de atletiek, dat betekent gewoon één rondje tempo maken. Ja. In jouw geval, ja. Zeg maar. Bram Som doet dat regelmatig, ook voor jou, Tijmen. Maar ik las een berichtje bij een meeting in Madrid gisteren. Maureen Koster liep daar bijvoorbeeld een 1500 meter of een 5 kilometer. Ik weet niet meer precies.
1500 meter, ja.
Maar in ieder geval, er was een haas ingehuurd, maar die deed haar werk niet.
Ja, ja.
Die liep veel te langzaam.
Ja, dat tempo compleet verkeerd ingeschat.
Dat was een slak in plaats van een haas. Of...
Dat gebeurt soms. En dan heb je als wedstrijdorganisatie wel wat uit te leggen.
Maar wat doe je dan als loper?
Ja, nou ja, je vertrouwt toch wel een beetje op die haas. En ik snap alleen niet dat na een rondje 68 dat het dan nog langzamer kan gaan. Dat je dat niet doorhebt. Want nou ja, als atleet zijn, je weet wanneer het hard gaat. Je weet wel hoe het voelt. Hoe dat behoort te voelen. En nou ja, dan weet je wel zeker. Nou, ik voel me wel heel, heel erg goed.
Ja. De mooiste hazen. Ja,
zijn maar worden hazen... dat soort hazen wel betaald dan? Voor hun diensten?
Ik betwijfel.
Ja. De mooiste hazen zijn toch de hazen die uiteindelijk winnen?
Ja, dat is wel leuk.
Ja, ja, ook wel
ik heb het zelf ook weer een keer in die bijna positie gezeten. Maar je zit in je hoofd ben je bezig. Ik loop, nou ja, ik moest toen een 800 meter hazen en ik... Als ik goed deed, zou ik tot 600 meter hazen. Nou, ik had wel bedacht, nou ja, als ik 600 meter haal en ik zit er nog voor... dan loop ik nog een stukje verder.
Ja.
Maar je bent toch bezig met... Nou, ik moet dadelijk stoppen, ik moet ze niet in de weg zitten. Dus ik liep
mag het, 650. Maar als je toch doorgaat en je wint... heb je dan vrienden na afloop?
Nou ja, als je het goed hebt gedaan... als je continu je tempo hebt gelopen, dan wel. Maar als jij veel te hard weggaat, ja, dan zijn ze niet blij. En in mijn geval waren ze niet blij, omdat ze vonden dat ik te hard weg was. Nou ja, ja. Dat, daar valt over te discussiëren.
Heb jij wel eens een keer de 800 meter gelopen, Stefan?
Ja.
Misschien op zaterdagavond.
Fatsoen of zo.
En de record
was... Bijna onmogelijk, hè, om twee ronden gewoon vol op pad te gaan. Hè?
Ja, het is de eerste niet-sprintsafstand. Dus het is net niet sprinten. Maar,
nee, maar...
Ja, dus je kunt het een beetje dogeren, maar... het is...
Nou ja, nu we het over jou hebben, Tijmen. Want je zit nu hier. Waar sta jij? Laten we even heel eerlijk zijn. Want het WK zit er aan te komen. Je hebt de limiet nog niet gehaald. Je zit er ongeveer een anderhalve seconde onder die limiet.
Boven, ja.
Ja, erboven. Kun je nu gewoon hier zeggen, jongens, het was mooi. Maar dat gaan we gewoon niet doen dit jaar.
Nou ja, kijk, als je realistisch kijkt, wordt het een heel lastig verhaal.
Maar waarom loop je dan? Want je loopt veel nog, hè, momenteel. Je doet nog wel heel veel pogingen.
Nou ja, zeker. Ik ben eigenlijk pas net begonnen. En nu is het al bijna weer het einde van het seizoen, inderdaad. Hopelijk nog niet.
Hoe ziet een week voor jou eruit?
Ik heb afgelopen week heb ik 3 wedstrijden gehad.
3?
Dat kost dan ook wel redelijk wat reistijd. En ja, dan word je niet beter van. dat bleek
maar wel in dezelfde tijdzone nog.
Ja, allemaal in dezelfde tijdzone. Dat scheelt zeker. Ja, nee, ik heb in onder Frankfurt een wedstrijd gelopen. Ik heb in 2 wedstrijden in België.
Ik bedoel meer eigenlijk qua trainingen, zeg maar. Van hoe ziet een training een trainingsweek eruit voor een 800 meter lopen?
Nou ja, je loopt zo'n beetje 70 kilometer in de week. En dan zit ik wel een beetje op de gemiddelde van 800 meter lopen. Sommigen lopen wat meer, lopen 100 kilometer.
Maar doe je dat nu ook, nu die wedstrijd?
Nou, nu dus niet. Want nu moet je fris zijn. Nu moet je scherp trainen. Dus in de winter zit je meer je op duurbasis te doen. En nu ben je dat een beetje aan het onderhouden. Maar het wordt wel wat minder. Maar je snelheid wordt weer beter. Het vingerspitsengevoel, het grondcontact, dat moet gaan kloppen. Ja. En dat is voor mij nu bijvoorbeeld voor richting Doha nog hopelijk de sleutel tot succes.
1:45.80 moet je halen om daar naartoe te mogen.
Ja. Heel ranglijst.
Okay.
Dus daar zit nog wel een kleine opening. Het is wel lastig natuurlijk. Maar ik heb vorig jaar eigenlijk geen wedstrijden outdoor gelopen. En dit jaar ook nog niet zoveel. En aan de hand daarvan krijg je punten.
Ja.
Nou ja, en je moet dus wedstrijden binnenkomen die ook nog eens bonuspunten geven. En dat is nu wel heel lastig.
Hoop je niet stiekem gewoon dat je gaat nu nog een paar wedstrijden lopen, dat ineens alles op zijn plek valt en dat je gewoon die tijd nog loopt? Dat is denk ik het enige waar je op dit moment nog op kunt hopen.
Ja, dat is wat ik zeg. Realistisch is dat heel lastig. Ja. Maar je bent gewoon zelf niet realistisch, want je bent een atleet. Dus je gaat gewoon vol voor en je hebt gewoon alle geloof in. En het is nog even afwachten welke wedstrijd ik mag lopen. Of dat ze zeggen, we zien het niet gebeuren, jongen.
Dat heeft natuurlijk ook te maken met jouw status momenteel.
Ja,
hè?
Ja.
Ja, je hebt eigenlijk geen tijd gelopen waardoor je zomaar even uitgenodigd wordt bij een wedstrijd.
Ja, je hebt alleen je persoonlijk record waar je
Komt er dan wellicht een soort van zelfgeorganiseerde wedstrijd?
Dat is nog wel een optie inderdaad. Ja. En dat is natuurlijk wel een stuk lastiger. Want dan zul je op een niet ideale baan met misschien 1 tempomaker.
Maar wanneer zou die wedstrijd moeten zijn dan?
Nou ja, binnen nu in 2 weken.
Ja.
Ja. Dus ik ben hard aan het overleggen. Ik heb nog mijn manager aan de telefoon gehad. Wat is de status
hier
van
in de buurt
de wedstrijd?
Eventueel?
Ik hoop in Spanje te lopen, in Andújar.
Oh, okay.
Want daar komen ook nog een aantal andere atleten. Dat is natuurlijk ook wel het... ik heb nu wat moeite om hard te starten. Dat had ik in andere jaren. Ging dat wat makkelijker omdat ik niet geblesseerd was geweest. Dus nu heb ik gewoon andere mensen ook nodig in mijn race.
Okay.
Dus je wil ook eigenlijk een goede wedstrijd waar andere lopers zijn. Nou ja, haas en tegenstanders nog. Dus als jij in je oor hoort... Ja, dan wil je wel wat harder, want dan denk je, daar moet ik voor blijven.
Laten wij me niet meer gaan meelopen, Steven. Dat gaat het niet worden.
Ja.
En in dit soort gevallen, zeg maar, over het organiseren, het zelforganiseren van een wedstrijd, heb je ook eigenlijk maar 1 kans. Hè? Ik weet bijvoorbeeld van een paar jaar geleden nog, Rutger Smit bijvoorbeeld. Ja, die organiseerde zelf ook wedstrijden, zeg maar, in Herengewaard of in Utrecht. Keek dan ook een beetje naar de wind, maar wilde dan toch nog de discuslimiet halen.
Ja, het voordeel van...
Maar ja, die heeft dan 6 pogingen op zo'n avond.
Nou ja, en het voordeel van een discuswedstrijd is... het is niet zo vermoeiend. Dus je kunt of de volgende dag weer doen. En wat ze ook soms doen is, we sluiten deze wedstrijd af vandaag. En we zijn op dezelfde plek. En we gaan gewoon door met nog 6 worpen. Dus we starten weer een nieuwe wedstrijd.
Ja.
Op dezelfde plek.
Met wel de goede windrichting, goede windsnelheid, dat soort dingen.
Ja, dus nog steeds dezelfde positie. En dan 5 minuten later en dan begint er weer een nieuwe wedstrijd. En dat kan je op een 800 meter natuurlijk niet doen. Je bent
kapot.
Ja.
Je kunt een uur later niet weer gaan lopen.
Dat
kan gewoon.
Nee.
Dan weet je sowieso al dat je kansloos bent.
Ja.
Nou ja, ik las ergens een citaat van jou waar je inderdaad zei van... ik kom eigenlijk niet goed van start, zeg maar. Ga ik niet snel genoeg? En dan heb ik tussen de 400 en de 600 ook nog heel erg zwaar. Ik dacht, dat heb je eigenlijk de hele race genoemd.
Nou ja, je hebt toch 600 tot 800 nog. Ja, het is heel gek om dat zo te zeggen. Dat je niet harder weg kunt. Want je kunt toch altijd sprinten.
Ja.
Maar dan zou ik zoveel energie moeten investeren in dat tempo opgooien. Dat ik uiteindelijk gewoon veel langzamer finish. En het is ook nog wel zo, als je eenmaal gaat sprinten. Je schakelt eigenlijk, alsnog weer als het ware ook weer over naar een ander systeem. En dan kun je toch nog weer wat meer leveren. En ik loop eigenlijk, ik zeg gewoon eindsprint. Maar eigenlijk vertraag je gewoon minder hard dan de rest. Dus ik haal aan het einde vooral een aantal lopers in. Omdat die ja, het laatste 100 meter gewoon een stuk langzamer gaan. En ik,
Maar waar gaan de problemen dan zitten? In de ademhaling of gewoon echt verzuring in je
ja,
benen?
Verzuring, ja, verzuring. Ja. Dus je bouwt eigenlijk een zuurstofschuld of een beetje een lactaat opbouwen. In je, ja. En dat wil je eigenlijk zo min mogelijk in het begin. Zodat je zo fris mogelijk bent en dan als een lange sprint kunt doen. Ja. En,
dat merk ik nu ik ouder word, zeg maar. Hè? Als je een duurloop doet, dat je op een gegeven moment krijgt verzuring in je benen. Dan heb je lucht genoeg over. Oh. Maar op een gegeven moment wil je niet meer.
Iedereen herkent dat.
Maar speelt jou het met name part?
Als het niet interessant is, dan zeg ik het gewoon niet, hoor.
Ja, mag wel, Martin.
Nee.
Ga je gang.
Nee, die was het.
Oh, dat was het. Punt. En, maar daar wil ik toch nog even op ingaan, hè, op die eerste ronde. Want ik ken jou als een loper die graag op kop wil lopen of in tweede positie. Ja. Maar als jij een seconde per ronde, zeg maar, in die eerste ronde langzamer loopt dan normaal gesproken, waar zit je dan?
Nou ja,
in het veld.
Afgelopen vrijdag zat ik bijvoorbeeld op positie 8 in plaats van op positie 2, 3.
Ja, dat wil jij niet.
Nee,
zo'n loper ben jij niet.
Ja, en dat is gewoon wel het verschil met, in 2017 liep ik nog een 400 meter in 46 seconden. Ja, en dit jaar heb ik hem eigenlijk alleen maar in 48 seconden. Dat is 2 seconden.
Mm-hmm. Ja.
Hou die 2 seconden eraf. Je loopt vooraan in de wedstrijd en je zit op een ideale uitgangspositie om een goede tijd te lopen.
Tijmer, hoe blijf jij zo positief? 2 jaar geleden had jij in mei al gekwalificeerd voor het WK.
Mm-hmm.
Dat was volgens mij, je stak in de vorm van je leven. En je haalde de halve finale van het WK. En hoeveel minuten voor de...
Ja, dat was een half uur van tevoren. En dan begint de callroom. Dus 10 minuten van daarvoor schoot het in mijn kuit. Verrekking, ja. En dan probeer je nog wat. Dus ik probeer rustig te blijven. Ik loop even naar de sportarts. Ja, ik voel wat in mijn kuit. Tape hem in. Ik heb een ibuprofen genomen. Ik ga zo nog een versnelling proberen. En dan gaan we dan wel conclusies trekken. Nou, en dat ging zo scheef en hinkend dat eigenlijk... ik heb wel die 200 meter afgemaakt, want ik wilde een 200 meter doen. Nou ja, dat was echt... dat had ik net zo goed niet kunnen doen. Ik had na 10 meter kunnen stoppen, maar...
En toen was jouw WK voorbij.
Ja.
En nu ben je eigenlijk weer het hele seizoen geveld door blessures. Martin, jij als ex-topsporter, inmiddels verzuurd, begrijp ik, in de benen.
Ik vind het wel leuk wat hij zegt over zijn kuit. Hè? Dat heb ik ook wel eens gehad. Ja. Weet je, dan voel je een blikje.
Moedeloos, of niet?
Jawel, daar word ik niet vrolijk van. Ik had het altijd wel op hele goede momenten dat er geen wedstrijden waren. Dus als we op een trainingskamp waren, zeg maar, dan liep ik wel eens een keer tegen een blessure aan. En dat vonden we niet heel erg. Maar dat plekje bij de kuit, zeg maar, dat herken ik. Dan voel je van, ik weet niet of dat goed zit. En dan probeer je toch nog te lopen. En eigenlijk weet je op voorhand al van, het is topsport. Je moet...
Je kent je lichaam.
Ja, je kent je lichaam.
Ja, maar is dat wel zo, Tijmen? Ken jij je lichaam? Maar als jij vlak voor zo'n race geblesseerd raakt, terwijl jij in een topvorm verkeerde...
Je wil die wedstrijd lopen. En je hebt natuurlijk een wedstrijd de dag daarvoor gelopen op een snoeiharde baan. Ja, dat zijn gewoon risicofactoren die je meeneemt. Maar je gaat gewoon die wedstrijd doen, want het is een WK, tuurlijk. Dus je gaat je warming-up doen en je probeert dat zo goed mogelijk te doen. Dus ik heb alles gedaan wat goed voor me was.
Maar ibuprofen en paracetamol, dat komt wel heel erg bekend voor. Ja. Ik heb ook vaak pijntjes gehad, zeg maar, en dan slikt je dat.
Jij doet
dat
vaak 's ochtends, toch?
Ja.
Ik heb nog nooit last gehad van een kater. En voor de duidelijkheid, Stefan, ik was wel een topsporter. En 3 dagen voor de wedstrijd... deed ik nooit rare dingen. Dus,
ja, maar dat vind ik wel interessant. Tijmen, voor jou geldt dat denk ik helemaal. Als ik dan jouw sport vergelijk, een individuele sport... vergelijk je met een teamsport. Nou, je hoort vaak genoeg over de voetballers... qua gezuip en qua levensstijl en noem maar op.
Ja.
Zij kunnen het dan vaak nog wel afschuiven op iemand anders. Van het liep niet lekker vandaag in het team of noem maar op. Maar als jij natuurlijk een slechte race loopt... door dingen die je... zelf anders had kunnen doen, zeg maar.
Ja, maar dat is natuurlijk een hele andere grote factor die bij voetballen speelt en die bij bij atletiek wel speelt en bij voetbal niet. Bij atletiek heb je gewoon een maximaal effort die je levert. En bij voetbal is het natuurlijk toch een beetje gedoseerd.
Je moet
de wedstrijd doorkomen. En je hebt een technisch en tactisch deel wat je goed onder de knie moet hebben. Dat is ook een groot deel van het spel. En die fysieke aspect, je moet die 90 minuten doorkomen. Ja, misschien soms iets langer. Maar ja, daar zit gewoon wel een klein verschil.
Maar begrijp jij bijvoorbeeld van voetballers die dan na een wedstrijd zichzelf volgieten?
Nee, dat snap ik niet.
En noem maar op, weet je wel. Want volgens mij ben jij...
Nee, en ik snap een biertje op zijn tijd, snap ik zeker. Want dat doe ik natuurlijk ook. Maar ja, ik snap niet dat je jezelf volgiet als je in een seizoen bent.
Maar gebeurt dat nogal massaal, Stefan?
Nou, dat gebeurt zeker
wel. Aardig overdreven, denk ik, Stefan. Hoor.
Nee, maar dat zijn wel dingen die gewoon natuurlijk...
Rood iedere voetballer zo'n beetje...
Hoeven we het daar niet heel vaak over te hebben. Daar hebben we het vorig seizoen heel vaak over gehad. Maar het hele incident met Paul, die na 5, 6, 7 bako's na een wedstrijd in de trein stapt, terwijl hij die volgende dag om 10:30 weer moet trainen, om 8:00 op de club moet zijn. Dat zou jij niet doen, denk ik.
Nee, maar je hebt natuurlijk ook wel een andere situatie ook wel. Je zit in een team, je bent een groep met jonge jongens. Ja, dat jaagt elkaar ook wel een beetje op. Je hebt veel geld. Nou ja, dan heb je daar natuurlijk wel... Je bent wel gevoeliger daarvoor. En dat is natuurlijk ook wel een deel van de staf om daarvoor te zorgen dat die cultuur daar goed is dan. En daar kun je natuurlijk niet alleen de jonge jongens aanrekenen. Dus daar ben ik wel... Ik vind niet dat je makkelijk kunt zeggen van... Oké, die jongens die zijn helemaal geen topsport bezig. Dus daar kun je ze niet volledig aan aanrekenen.
Maar ja, je ziet wel in de voetballerij...
Je hebt natuurlijk wel een...
Van mensen die soms gewoon te dik zijn, bijvoorbeeld. Dat kan in jouw sport natuurlijk absoluut niet.
Je kunt zeggen te dik of je kunt zeggen... Nou, die kan een goede verdediger. Die kan een goede schouderduw geven. Want natuurlijk de basis is natuurlijk wel van... Oké, zo ziet een voetballerslichaam eruit. Maar ja, sommige voetballers zien er gewoon anders uit en die voetballen beter. Messi is hartstikke klein en zou niet goed moeten kunnen voetballen. Ja.
Nee, maar vroeger die Jansen van Vitesse, hè, die had ook altijd wel een overgewicht, zeg maar. Maar die kon wel 90 minuten gaan.
Ja.
En daar zag je het niet aan. Hè, maar er zijn ook wel voorbeelden van spelers dat je denkt van ja, en daar mag wel 10, 15 kilo vanaf. En dan vraag ik me af van, als jij 6 keer in de week traint, je hebt 1 wedstrijd in de week, hoe kan jij dan een overgewicht hebben? Oh ja. Hoe kan je dan een vetpercentage hebben die boven de 14 is? Dat kan toch niet?
Je zou ook nog 10 keer in de week kunnen gaan trainen.
En bewijzen van, ja, nee, dat heeft geen nut.
Dat is natuurlijk ook wel...
Dat hebben ze bij Groningen ook geprobeerd, maar dat hielp niet. 7 keer trainen in de week is gewoon echt het maximale. Ook omdat je... kijk, als je atletiek doet, met alle respect, dan loop je eigenlijk maar 1 baan. Hè. Wij doen onze korte spieren, de korte sprints hebben we nodig, de middelbare lengte en de lange lengtes. Dus we hebben eigenlijk alles nodig. Ja, en als jij voetbalt, neem je slijdingen, je springt, je draait, je keert, je juicht. Is heel anders dan...
In jouw geval wel.
Ja, in mijn geval wel. Ja. Wel wat juichen is zwaar.
Ja, vooral dat springen, zeg maar, weet je, dat je weer een vliegtuig was. Nee, maar ik bedoel van, voetballen is veel intensiever. Hè. In mijn tijd zeiden ze van, die voetballers die hebben het veel te makkelijk. Ze moeten een voorbeeld nemen aan de wielrenners. Hè, daar is men wel op teruggekomen.
Okay. Ja, dat zie je nu ook wel met
men of jij.
Ja. Maar goed, we hadden het net over atletiek. En als ik aan atletiek denk, dan denk ik ook aan Carl Lewis. Hè. Weet je, dat je dan op een gegeven moment aan de sprinter bent. En iedereen die staat dan op dat moment stil. En hij, pat, boom, liep nog even door. Later is wel gebleken volgens mij dat hij... doping had gebruikt. Ja, dat weet ik niet.
Ja, een jaar geleden.
Maar die liep dan ook de estafette, zeg maar, en de 100 meter. 200 meter volgens mij ook nog, hè?
Ja, maar dat was... Dat was de top 10 de alle tijden op de 100 meter zijn er 9 van
timers hebben
betrapt of...
Nee, precies.
Of ze hebben met terugwerkende krachten...
Het zag er geweldig uit.
En met terugwerkende krachten het bloed gekeken van alle deelnemers. Was toen Ben Johnson, geloof ik, een geweldige tijd liep. Ja. En ze hadden dus gewoon allemaal gebruikt. Ja. Maar dat bleek na 10 of 20 jaar na. Ja.
Ben jij wel eens benaderd of... Nee. Omtrent dat soort dingen?
Nee, kijk,
of dat je er wel van hoort, van mede-atleten bijvoorbeeld?
Nou ja, je hoort natuurlijk wel wat verhalen. En waar je natuurlijk verhalen vandaan hoort, is vanuit kwetsbare landen. Zoals Kenia, Ethiopië, dus de Afrikaanse landen waar weinig geld is. Waar atleten gekocht worden. Of gewoon, nou ja, je hebt het uitzicht op nou ja, misschien een seizoen in Europa... waarin je 10.000, 20.000, 40.000, 100.000 euro kunt verdienen... En dan ben je klaar. Weet je, dan kun je een boerderij kopen en dan kun je de rest van je familie erop zetten. Ja, ik snap dat je daar dan heel erg gevoelig voor bent.
Welk middel
ben je wel een keer benaderd?
Nee, nee.
Nee?
Nee. Oh, en dat zit ook. Dat zit ook niet echt in het. In de cultuur eigenlijk heb ik het idee. Tuurlijk gebeurt het. Maar ja, ik denk dat ik daar nuchter genoeg
Maar wat voor middel zou jou kunnen helpen, bijvoorbeeld op een 800 meter?
Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, want dat is een hele goede vraag. Want de 800 meter is niet harder gegaan sinds de jaren 90. En daarin was natuurlijk de EPO en de testosteron... waren natuurlijk grote middelen die veel werden gebruikt. De EPO werkt natuurlijk op de lange afstanden. Testosteron op de korte afstanden.
Ja.
er is eigenlijk niet echt een iets te zeggen van wat daar nou heel goed werkt. Tuurlijk, weet je, EPOC, je kunt veel langer trainen, je kunt harder trainen. Dus ja, je hebt wel de verhalen van verschillende sporters die zeggen... ja, maar EPO is geen wondermiddel, je moet nog hard trainen. Ik wou dat ik zo hard kon trainen, dat is het.
Ja. Houd het gewoon op een gegeven moment, houd het gewoon op.
Ja.
Maar heel goed hoor, dat je nooit benaderd bent en ook nooit gebruikt hebt natuurlijk. Want nee, je moet natuurlijk ook wel zuiver op de graad zijn, helemaal nu. Omdat je je kandidaat hebt gesteld.
Ja, ik heb allerlei formulieren gevuld inderdaad. waarin ik zeg dat ik niks gebruik en dat ik geen onderzoek naar me heb. En,
jij gaat voor een bestuursfunctie inderdaad bij de internationale federatie. Ja. Komen we nog op. Maar daar moet je dus inderdaad allerlei zaken over.
Je mag niet juridisch vervolgd worden ook.
Dat is lastig. Maar dan weten we dus bij deze dat je daar allemaal aan voldoet.
Ja.
Ja,
ja zegt hij hè?
Ja, daarom. Ja. Wordt dat nog wel een beetje gecontroleerd? Of...
Wat een saaie vent, zeg.
Ja. Ja. Maar daarover gesproken, gecontroleerd. Whereabout moet je ook nog even uiteraard. Er is weer een sprinter, hè? Die heeft 3 controles gemist.
Ja, de wereldrecordhouder.
Ja, de wereldrecordhouder op de 60 meter. Die wordt nu ook zwaar verdacht.
Hoe bedoel je gemist, Henk?
Ja. Wat bedoel je?
Hij was er toevallig niet. Hij heeft drie controles gemist, zei
Ik heb er ook wel eens 1 gemist.
Hoe kan dat dan?
Ik was op dat moment niet thuis. Ik sliep bij mijn vriendin. Toen woonden we nog niet samen. Ja, en ik was vergeten mijn mobile te veranderen.
Ja, je moet altijd zo moeten
Het was binnen een uur als ik er kunnen zijn als ze me hadden gebeld.
Ja.
En dat mogen ze niet. Dus dat is ook nog weer lastig.
Weten zij nu dat jij hier bent?
Ja.
Nee. Ik hoef maar 1 uur per dag. Dus dat is, je moet 1 uur per dag moet je opgeven waar je bent en dan daar beschikbaar zijn. Dus wat ik meestal doe is in de ochtend, als ik een half uur voordat ik opsta, tot een half uur nadat ik opsta. Want dan als ik op ben gestaan, dan eet ik nog mijn ontbijtje. Dus dan ben ik altijd...
Maar elke dag ben je daarmee bezig. En als je dan even iets spontaans gaat doen bijvoorbeeld, het is nu mooi weer. Je hoeft niet te trainen, ik zeg maar wat. Je gaat lekker de hele dag het water op. Dan moet je dus eerst even doorgeven.
Het is vooral lastig als je dus bijvoorbeeld op vakantie gaat. En je slaapt ergens in een hotelletje, random ergens. Ik ben naar Indonesië op vakantie geweest. Ja, daar is het moeilijk om een adres op te geven. Dus je doet je best. Ze komen daar waarschijnlijk niet controleren.
Dat kan je niet vanuit gaan.
Dus ik ben daar wel heel erg bewust mee bezig. Van waar zit ik dan nu? En kan ik dat, heb ik wel internet? Kan ik dat even veranderen?
Maar vind je het eerlijk? Want dat is bijvoorbeeld weer een verschil met de voetbal. Die hoeven dat volgens mij helemaal niet. Die moeten na een wedstrijd volgens mij beschikbaar zijn.
Ik denk dat...
Heeft ook met mijn verleden te maken natuurlijk. Vanuit de voetbal zijn er weinig zaken geweest waar doping gebruikt werd.
Ja, eens zoekt, dan kun je natuurlijk niet vinden. Dus dat is
er wordt wel gecontroleerd. Ook in mijn tijd nog.
We hebben niet de minste Jaap Stam ooit. Ik geloof
Frank de Boer.
De Boer.
Nandro Londen affaire.
Die hebben altijd alles ontkend. Ja. Ja. Maar,
nee, klopt.
Maar er is natuurlijk wel een verschil met in- en out-of-competition controle. En dit gaat natuurlijk over out-of-competition controle. Dus als jij op een trainingskamp zit en je kunt je helemaal volspuiten en je bent op een wedstrijd, je bent weer clean. Ja, dan word je natuurlijk niet gepakt. En dat is natuurlijk wat je wil afvangen met die out-of-competition controle. En daar lever je wel een stukje privacy voor in eigenlijk.
Heb je al het idee dat nu ook die sport echt clean aan het worden is? Of clean is?
Lastig te zeggen. Ik denk het wel. Er worden natuurlijk steeds betere controles gedaan. En ze proberen dat ook zo slim mogelijk aan te pakken. Van we zorgen dat we dan naar iemand toe komen. Want dat zit midden in een trainingsperiode of is op trainingskamp. En dan hebben we daar een aantal andere atleten die daar ook zijn. Want de meeste sporters gaan wel naar dezelfde soort plekken toe, omdat daar gewoon heel goed getraind kan worden.
Je bent toch in Kenia geweest dit jaar?
Ja.
Dan train je op hoe hoog?
Ja, 2400 meter hoogte. Ja. Op een
dan gebeuren toch dingen in je lichaam die je met doping ook kunt bereiken?
Ja. Dus dat wordt ook in een vragenformulier. Als je, ik was 2 weken geleden, ben ik nog gecontroleerd in de Staten. Word je... ben je over 3 weken of tot een maand geleden nog op hoogte geweest? Heb je hoogtesimulatie gehad? Heb je een bloedtransfusie gehad? Al dat soort dingen moeten natuurlijk uitgevraagd worden. Want dat beïnvloedt de test. Dus als je opeens een hogere hematocriet hebt. Dus wat eigenlijk de dikte van je bloed is. Ja, dan kan dat ook door zijn omdat je een berg hebt beklommen. Of dat je op hoogtestage bent geweest. Dus dat wordt wel uitgevraagd.
Ja, want jij was op 2000 meter hoog, dus dan krijg je meer rode bloedlichaam.
Ja, dat is in ieder geval het idee. Ja. Ja. Er zijn responders en non-responders. Ik ben een non-responder. Dus hoef ik niet meer op hoogte. Maar wat je daar ook hebt, is minder luchtweerstand. Dus je kunt harder sprinten. En dat is dan ook alweer voordelig. Dus daar ga ik dan wel weer voor.
Ik geloof ook als die waarden boven de 50 zijn, dan heb je een probleem, toch?
Ja en nee. Dus als het dat is meestal is het dan artificieel. Maar het kan ook zijn dat je dat van jezelf hebt. Het is wel heel uitzonderlijk.
En dat was bij mij zo. Ik zat rond de 49, 50. Ja.
Oké.
Okay. En bij de wielrenners zeiden ze van, als de hematocrietwaarde boven de 50 was, dan gebruik je EPO. Ja. Maar dat was in mijn geval niet zo.
Waarschijnlijk niet zo.
Ja, zo was het wel.
Waarschijnlijk niet zo.
dat is al heel lang zo. Ik kan me dat verhaal van Gert-Jan Teunissen bijvoorbeeld ook nog herinneren.
Oh ja, hoe kwam dat ook weer?
Ja, die verkondigde ook dat hij niet gebruikt had. Maar wel
dat was zo'n mooie tour was dat met Rooks.
Ja, dat was een hele mooie tour. Dat
goed, wel. Ja. Weet je? Maar goed, dat had je met Armstrong later ook. Dat je zo vaak de Tour de France wint.
Dat was de PDM.
En dan uiteindelijk denk je van, zijn we er toch weer ingetrapt. Maar ja.
Maar
ik vind het jammer. Weet je? Ik denk ook niet dat je daarvan kan genieten. Als jij gewoon doping gebruikt en ja, je gaat nu 2 seconden sneller. Ik denk niet dat hij daarvan geniet. Weet je, dan... Wel van die 2 seconden. Maar dan is het zo oneerlijk. Dan heb je toch geen lekker gevoel.
Het is wel waarom je de sport doet. Want ik denk dat Armstrong deed om te winnen.
Ja.
En ik doe het om mijn best uit mezelf te halen.
Mm-hmm.
En daar hoop ik dan bij te winnen natuurlijk.
Ja. Mm-hmm.
Maar dat is wel een andere vorm van motivatie eigenlijk.
Ja.
En als je het sport winnen ten koste van alles, ja.
Ja.
Hij was ook nog niet tevreden na 1 of 2 keer.
Ja,
en hij kwam nog een keer terug. Dat was ook leuk.
Ja, en toen had hij weer doping gebruikt.
Ja, moet dat niet de instelling zijn om een topsporter te zijn? Ik weet dat Arjen Robben bijvoorbeeld, die deed een spelletje met zijn kinderen. Hij verloor, was hij strontsgeinig.
Ja, maar dat kan ook. Maar je hoeft dan nog niet meteen te gaan valsspelen.
Nee, dat ben ik met je eens. Maar die absolute wil om te winnen, heb je die?
Ik heb wel eens een keer mensen ergen je niet bord, dwars door midden gescheurd een paar keer.
Niet geluisterd naar de titel.
Nee, maar...
Dat is ook een heel moeilijk spel, toch?
Ja, precies. Ja. Daar moet je echt goed over nadenken ook, hoor. Er zit wel een hele mooie techniek in met die dobbelstenen gooien. Ook daar kan je mee sjoemelen, zeg maar. Nee, want
dat je draait.
Op een gegeven moment had ik wel een tactiek verzonnen, zeg maar, om hoger te gooien. Maar als topsporter wil je alles winnen.
Ja.
En dan of ze nu 2 jaar zijn of 4 jaar. Ik heb er nooit rekenschap mee gehouden met mijn kinderen. Maar ik heb ook met geen 1 kinderen meer contact, hoor. Dus nee.
Jouw dochter was hier vorige week. Was dus wel de laatste keer dat je haar gezien hebt?
Ja, ik zeg al eens een keer van... Oh, mijn dochter zei gisteren voor de eerste keer... Papa, ik hou van jou. Ah, oh, zegt iedereen al, wat lief, ja. Nou, ik zeg, ze is 18.
Ja. Maar trouwens, Martin, neem je ook zo'n mens erg hier niet bord mee in de dugout bij Gomos, of?
Nee, ik geniet van de jongens, dus daar hebben we nog niet nodig.
Maar
ik wil gewoon alles winnen.
Daar is wat voor te zeggen.
Ja.
Als ik aan het darten ben, wil ik ook winnen.
Ja.
En als je aan het vissen bent, toch ook?
Dan wil ik zoveel mogelijk vangen.
Ja, natuurlijk. Hoe ging dat de laatste keer toch? NK darten?
Dat was eerste ronde exit. Ja, daar baal ik een week van. Maar
terwijl je wel doping
had gebruikt.
Ik
heb ook
een
week niet gezien op het
werk. Komt er een moment, Tijmen, dat je zegt van ja, maar... Die blessures die verpesten mijn carrière tot nu toe zo erg, het is klaar.
Dat kan. Dat is zeker een mogelijkheid. Maar dat zit zeker niet tussen nu en volgend jaar. Gaat dat zeker niet gebeuren.
Nee, want volgend jaar hebben we Olympische Spelen.
Ja.
Daar ben je eigenlijk al mee begonnen met de voorbereiding daarop.
Ja.
Met die hoogstage in Kenia.
Ja.
Kan dat? Kun je dat je dan zeg maar aan het begin van dit jaar al met voorbereiding begint voor volgend jaar?
Nou ja, ik heb in 2015 met mijn coach gezeten van oké, hoe gaan we tijdens was voor de WK nog zo oké, we gaan nu een Olympische cyclus na 2016 gaan we in. Wat gaan we doen? Weet je, het komende jaar gaan we niks speciaals doen, want we gaan gewoon doen wat we kennen, want daar weten we dat je goed mee kunt worden.
Ja.
Maar 2017 en 2018 hebben we bewust ook andere dingen gedaan. Andere trainingsstages gedaan. Andere trainingsmethodes een beetje geëxperimenteerd.
Toch ben je weer geblesseerd. Heb je enige idee?
2017 was mijn beste jaar ooit.
Ja, dat was het beste jaar.
Daar probeer je nog een beetje wat overheen te gaan. Omdat het goed lijkt te gaan. Ja, en dan is er... ik moet zeggen, ik begon extreem goed aan mijn indoorseizoen in 2018. Toen was Henk er ook bij... Met de 1000 meter.
Ja.
Heb ik de beste wereldjaarprestatie gelopen op die 1000 meter. De wereldkampioen van 2017 op de 800 meter heeft ook nog die 1000 meter geprobeerd. Nou, die liep langzamer dan ik. Ja. Nou, dat pleit wel voor dat daar wel iets goed is gegaan.
Dat is ook het frustrerende, denk ik. Dat er momenten zijn dat je gewoon zo goed bent.
Maar ik vond wel dat je toen heel diep ging. Heeft dat geen invloed gehad op de rest van het seizoen? Je zei toen van niet. Maar...
Nee. Dat denk ik niet. Achteraf. Ik denk... dat was toen wel weer een Achillespeesje wat inderdaad aan het irriteren was.
Ja, dat is natuurlijk ook de vraag. Leer je van blessures of niet?
Nou ja, Dat is natuurlijk zeker de vraag. Maar op een gegeven moment, als je beter wordt, kom je natuurlijk weer op een ander terrein. En dan gaat er weer een ander spiertje. Je onderhoudt de ene boel hartstikke goed. En dan komt er toch een andere zwakste punt. Komt er dan weer naar boven. Ja. Je bent zo sterk als een zwakste schakel. Ja, dat probeer je gewoon zo goed mogelijk te managen. En ja, daar gaat gewoon soms af en toe het fout. Als je niet op die grens loopt, dan ga je ook nooit het beste worden.
Nee. In zoverre lijk je een beetje op Arjen Robben natuurlijk. Hè? Die ook altijd weer wel weer terugkwam, maar ook elke keer weer geblesseerd raakte.
Ja, ja, falen is niet het vallen, maar niet meer opstaan. Dat is eigenlijk wel wat mijn carrière ook wel misschien een beetje tekent. En daar, ja, ik ga weer opstaan.
En je gaat gewoon door. Is dat dan gewoon zo? Oogklep op?
Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Ik kan dat natuurlijk nu met een strak gezicht zeggen. Ik sta weer op. Maar daar zit natuurlijk wel een aantal weken, maanden wel van...
pijn, chagrijn.
Balen, ja, met pijn lopen, daar word je hartstikke chagrijnig van. Dat is niet gezellig. Maar je doet het wel, omdat je weet waar je het voor doet. Dus dan begin je eerst chagrijnig je training te doen. Op een gegeven moment gaat het weer beter. En dan word je weer natuurlijk weer vrolijk. En dan kan je ook weer wat afstand nemen van... dit was een vervelende periode, maar...
Op die meter 0 tot 100, waar zit je nu?
Ja, ik zit nu wel op 85, 90. Daar zit ik wel op. Dus nog steeds aan het opbouwen.
Ja, en dan vroegen wij ons natuurlijk af... wat moet een jongen die zich nog richt op de Olympische Spelen... in een bestuursfunctie bij de Internationale Atletiek Federatie?
Leuk.
Verder wel alles goed, hobby's ook?
Ja, een beetje gedaan af en toe.
Vertel, wat zijn je ambities daar?
Ik zit al in de atletencommissie bij de Atletiek Unie... bij de Nederlandse, de KNU... Ja, dat vond ik, of de AU, de Atletiek Unie is dat tegenwoordig. Dat vind ik heel leuk. Ik vind het heel interessant om juist ook met de beleidsmakers te spreken. Met de belangen voor onze medetopsporters eigenlijk in het achterhoofd. Ik denk ook wel dat ik dat redelijk kan brengen. Ik heb volgens mij geen extreme ego dat ik alleen maar daar voor mezelf zit. Ik vind dat gewoon mooi dat heen en weer dat politieke spelletjes ook wel interessant. En dit is gewoon ook wel goed voor mijn verdere carrière, later na mijn topsportcarrière.
We hebben een Groninger ook gehad daarin. Dick Heuvelman, ons sportgeweten, heeft een vraag voor jou, Tijmen.
Ik stond er even verbaasd naar te kijken toen ik dat had bericht. Maar ik vind het een hele goede zaak, zeker voor de optiek van de Noordelijke Atletiek. Maar ook voor de Nederlandse atletiek en zelfs voor de internationale atletiek. En ik ken Tijmen als verstandige man, iemand die heeft doorgeleerd en ook weet hoe het in de sport een beetje toe gaat. Dan denk ik, juist dat zie je toe. En ook, het is een prima uitnodig optiek, een Groninger optiek, want hij wordt dus een soort nakomeling van Bart Kappenburg, eens zo vermaarde Bobo van het Groninger atletiek wezen. Dus ook internationaal. Grote voor de IAAF.
Ja, zo is dat. Nou, die vraag die komt nog wel een keer van Dick, denk ik.
Nou, dit was meer een stelling.
Ja, het was
met andere woorden, Tijmen, ben jij de nieuwe Bert Kappenburg?
Ik heb jaren...
Heb je hem bekend trouwens,
nee,
Kappenburg?
Nee.
Was een Groninger, zeg maar, die ook heel veel deed voor de Groningse atletiek, Nederlandse atletiek, maar ook voor de internationale.
Ik hoop dat ook te gaan doen, inderdaad.
Dat is in ieder geval voor jou een kans om naar Doha te gaan, toch? Want daar moet je straks gaan lobbyen.
Daar hoef ik niet te zijn. Nee,
dat begreep ik. Moet proberen jezelf...
Daar moet ze
in de markt te zetten.
De pitch in het stembiljet invullen. Maar hoe dat dan gaat, ik heb dat zelf de afgelopen twee keer op de WK ook gedaan. Je krijgt een biljet... als je accreditatie ophaalt, dat doe je aan het begin van het toernooi. Mm-hmm. Nou, dan ga je dat invullen van wie vind ik interessant als je leest het stukjes. En je herkent mensen of niet.
Want de atleten bepalen of jij daarin komt of niet.
Ja. Ja. Dus eigenlijk is al het lobby al gebeurd voor het WK begint eigenlijk. Dus ik ga nog wel even kijken of ik hier en daar wat atleten kan bereiken door met een bericht van hey.
Ja.
Dus,
op welke manier ga je dat doen? Hoe ga je campagne voeren?
Nou, in ieder geval social media is natuurlijk de makkelijkste manier inderdaad. En mijn mede 800 meter lopers, die kan ik daarmee zeker wel benaderen. Die weten natuurlijk ook wel van, deze jongen, die kennen we. We weten wat we aan hem hebben. Dus daar zouden ze hopelijk op stemmen. En andere atleten, die moet ik nog overtuigen.
Stel nou dat je gekozen wordt. Ja. Wat zijn dan zo jouw speerpunten?
Ik ben gewoon voor eerlijke sport. Ik heb een redelijkheid vooral. Dus ik denk dat ik vooral ook wel in het in het oog kan houden wat de belangen zijn voor de grote managers. En voor de sporters eigenlijk. En ik zit dat natuurlijk voor de sporters. En dan probeer ik dat natuurlijk zo te bespreken van... Hey, kijk eens vanaf de kant van de atleten. En ik hoop dat ik dat... Ik denk dat ik dat goed kan overbrengen.
Ja, maar als je één keer in zo'n commissie zit... Hè, ja, laten we wel wezen... Er zijn 15 kandidaten voor 6 vakante posities. Ja. Dus de kans is wat dat betreft... Nou, een beetje 50-50 ook voor jou?
Ja, zoiets, ja.
Ja, ja. Maar wat zou je dan kunnen betekenen voor atleten?
Nou ja, dat ze gewoon eerlijk behandeld worden. Nou ja, we zien natuurlijk... doping is natuurlijk een groot onderwerp. Hoe krijg je op de juiste plekken, op de juiste momenten de controles? Nou ja, we hadden het over Kenia. Dat is natuurlijk een lastige plek om te komen. Ik zat in Eton. Nou ja, daar moet je eerst naar Nairobi vliegen. En dan moet je nog naar Eldoret vliegen. En dan moet je nog een uur met de busje. En dan ben je pas in het dorp.
Ook wel leuk toch om die mensen van die commissie een beetje te pakken zo. Dat ze jou heel moeilijk kunnen bereiken.
Ja, supermooi. Ja. Stoppen. Nee, maar goed, dus daar moet wel over nagedacht worden. En hoe benader je, hoe zorg je ervoor dat mensen niet naar andere landen worden gekocht. Dat is natuurlijk ook een issue. Dat rijke landen atleten kopen. En ze dan eigenlijk als een soort van slaaf hebben. Want dat is misschien een groot woord. Maar je koopt gewoon iemand in... Die moeten opkomen dagen op de trainingen. En voor de rest hebben ze vrij weinig keuzes. En dat zijn natuurlijk altijd weer de landen die het lastig hebben. De armere landen.
Ja. Ja.
Ja. Wat ik wel bijzonder vind aan jouw kandidaatstelling is trouwens... dat je dit nog doet tijdens je actieve carrière. Meestal zijn er toch functies voor atleten die gestopt zijn.
Ja, nou ja, of ik denk wel dat je wat ervaring moet hebben als atleet zijn. Dus ik zit natuurlijk niet meer aan het alle begin van mijn carrière. Ik ben niet meer 21 en... Nog een groentje. Maar ik denk dat het ook goed is dat je nog met één voet in de atletiek sport staat. Dat je ook weet wat er nog speelt. En dat je het ook nog volledig volgt. Omdat je het zelf ook volledig invloed op je heeft. Dus dat denk ik.
Zullen we eens even een out-of-the-box vraagje doen? Stefan, we hebben zo'n lijst hier. Dat ken je ongetwijfeld als trouwe luisteraar van onze podcast. Simon. Je mag een nummer kiezen. En daar hoort soms een leuke, soms een hele vervelende. Ja,
een nummer tussen de 1 en 85.
Ja. Zijn er nogal wat?
Dat is een arbitrair getal. Ja. Dan kies ik toch voor het mooie getal 42. Het antwoord op het universum.
Ah. Kijk, we gaan diep.
Wat wil je worden als je groot bent?
Een hele pittige vraag, zeg.
Ja, nou, we moeten nog een stukje groeien dan.
Maar kan je nog groeien? Want bij voetballers is het meestal na 24, zeg maar. Dan gaat je ontwikkeling nog snel.
Ja.
En dan wordt het al lastig, hoor.
Ja, maar dit kan ook gewoon zijn, hè, toen je klein was, dat je denkt, wat wil je worden?
Oké. Dat was even een tussenvraag.
Wie wil je zijn? Ja. Wie wil je echt worden, ja?
Ja, wat wil ik later worden? Ja, wie wil ik later worden? Het is echt een hele goede vraag.
Leuk, hè?
Ja.
Dat is ons vak, hè?
Ja, ik ben heel lang over gestudeerd, toch, deze
trainer
vraag.
Trainer wellicht? Of?
Nou ja, ik hoop natuurlijk eigenlijk altijd wel een voorbeeld te blijven voor mensen om mij heen. Of, ik vind het altijd belangrijk om training te geven voor kinderen. Mm-hmm. Dat die zien, oké, topsport of ergens voor gaan... Dat is gewoon iets wat haalbaar is. En dat is iets wat mooi is om te doen. En genieten, spelen. Dus ik hoop altijd... Ik hoop dat te blijven en te worden. En nog beter in te worden.
Maar als kleine jongetje?
Als klein jongetje wil ik heel graag ergens heel erg goed in zijn.
Oké, maakt niet uit wat.
Maar... Ja, dat wist ik toen nog niet. Maar ik wilde echt heel goed in zijn. Ja,
dat is al gelukt. Dus nu moet dat nog worden uitgebouwd. En ja, je gaat uiteindelijk toch voor een medaille ergens.
Ja.
Hoeveel seconden kan je nog groeien? Of halve secondes? Of...
Nou, ik denk dus... In 2017 was ik op de WK echt in topvorm. Alleen ja, je raakt geblesseerd. Ik denk dat daar nog wel een halve seconde... tot een seconde van mijn persoonlijke record wel af kan.
Oké.
Dus dan ga je richting 1...
44-0. Ja, 43 hoog. Ja. Zo dan moet je nagaan dat Amsterdam dus nog een halve seconde... harder dan dat heeft gelopen.
Ja. Oké. Ik zie nu voor het eerst in deze podcast iets van... Oh jee. Ja. En dat is ook al een paar jaar terug.
Ja. 2006.
Je bent hier. Het is natuurlijk de actualiteit. We kunnen er niet omheen. We gaan het er toch nog even over hebben. Ja, doping is één ding. Maar we hebben ook nog andere verslavende middelen. Op dit moment 2 mensen binnen de atletiekwereld... Ja. Die vastzitten vanwege handel in drugs... of het gewoon in het openbaar verkopen van dat spul... daar in ieder geval van verdacht worden. Want dat moeten we natuurlijk altijd wel bij zeggen. Rolf B., moeten we inmiddels zeggen, die ken jij wel goed, hè?
Nou, goed is ik weet wie het is. Mm-hmm. Ik heb hem meegemaakt op de EK Landenteams in 2017, kan ik me herinneren.
In Lille was dat? Ja.
Ik heb hem natuurlijk een beetje oppervlakkig gesproken met hem. Maar voor de rest ken ik hem natuurlijk niet.
En de andere atleten, Maria Gafoor?
Ja, Maria ken ik natuurlijk wel een stukje beter. Die heb ik ook op mijn jeugdtoernooi altijd gezien. Ja, ik was wel geschokt. Dat is echt, dit is ook niet een betere omschrijving om dat te zeggen. Iedereen zegt dat natuurlijk, maar de gedachte was niet eens door mijn hoofd gegaan. En dan ook nog eens twee achter elkaar. Dan zou je eens denken, daar zit een link tussen. Maar dat er natuurlijk gewoon anything.
Daar geloof jij niet in?
Nee, dat zijn gewoon van die gekke momenten dat dan samenvalt. Ja, we willen allemaal graag links zien, maar geloof ik.
Nou ja, het zijn natuurlijk ook twee hele verschillende gevallen. De een die, tenminste als het allemaal klopt, was echt bezig een grote partij te verplaatsen van een land naar het andere land. Terwijl Roelf op een festival allerlei spullen stond te verkopen.
Ja, dat is natuurlijk naïef. Ja,
zo dom.
Met je nummers op en een prijslijst. Ja. En, ja.
Nou ja, kijk, speculeren, dat hoort niet. Maar kan het wel zo zijn dat als je zo actief, fanatiek met je sport bezig bent, daar weet jij natuurlijk alles van, dat je wel een beetje de grip op de rest van de wereld, misschien realiteitsbesef, kwijtraakt?
Nou, dat kan ik me niet zo voor. Niet op deze manier. Dat kan ik me niet voorstellen. Tuurlijk, als je met je wedstrijd bezig bent, dan denk je, dit is het belangrijkste wat er op aarde is. Maar ja, dan ben je daar toch niet. Ja, ik kan me daar gewoon niet voorstellen dat je daar dan bij bedenkt.
Maar je krijgt niet zo'n tunnelvisie. Dat je ook niet realiseert dat andere dingen misschien heel strafbaar of gevaarlijk zijn. Want anders kun je het toch niet verklaren, dit?
Ja, natuurlijk wel. Dit is gewoon dommigheid. Dit is gewoon iemand die gewoon een keuze maakt hiervoor. En dat kan ik gewoon niet snappen. Dat is gewoon dat heeft niks met topsport te maken.
Vanuit jouw gevoel van rechtvaardigheid, vind je dan ook dat die jongen gewoon, als het allemaal klopt, een flinke straf moet krijgen?
Ja, kijk, er is natuurlijk gewoon een rechtsstaat hier in Nederland. Ik hoop gewoon voor hem dat hij in Nederland wordt vervolgd. En in Hongarije is zero tolerance. Het wordt ook best wel groot opgepakt, politiek gezien. Ja, ik hoop gewoon natuurlijk dat, weet je, het is een jonge gast. Die maakt nog domme keuzes, denk je dan. Dat gewoon volgens de Nederlandse rechten wordt gedaan.
Want Henk Elderman, jij kent hem wel een beetje. Je hebt
ik denk dat Tijmen hem vaker heeft gesproken dan ik. Maar ik ben ooit een keer bij hem op bezoek geweest. Dat was bij een training in Epe. Dat was trouwens de week na die landenwedstrijd in Lille. Want dat was voor mij wel de aanleiding om eens even met hem van gedachten te wisselen. Ja. Zeg maar. Wat beelden erbij en zo allemaal. Zijn trouwens ook gebruikt, landelijk en ook internationaal gezien.
Factuurtje
dus, nee, nog helemaal niks verdiend. Maar ja, kijk, ik vond hem toen al een beetje naïef overkomen. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat is inmiddels 2 jaar geleden. Dus en ook wat chaotisch. Je gaat er een beetje vanuit van, die jongen die doet zijn kleding aan, zeg maar, om even lekker te gaan trainen. Maar daar kwam een paar half versleten spikes uit zijn tas ineens. Ik wil nu niet zeggen achteraf van, ik had er al slecht gevoel bij. Maar in elk geval, toen kwam die zo bij mij over. En
dan zou je eerder denken, die is gewoon bezig met lekker rennen. En weet je, niet maakt niet uit wat ik aan heb.
Je hebt het dus over mensen inderdaad. Met topsport bezig inderdaad. Zijn. En die dus andere mensen eigenlijk voorzien van spullen waar je lichaam mee vernietigt.
Ja, maar dit heeft niks te maken met topsport. Dit heeft ook niks te maken met atletiek. Nee. Dit is gewoon te maken. Je kan zeggen naïef, maar dan heb je wel een ander grote probleem, hoor. Dat je daar op een camping gaat.
Gaat en dat bedoel ik. Dus je bent zelf zit je in de topsport, maar dan ga je de spullen verkopen.
Ja. Nee, maar voor de sport is dit nu 2 keer op rij, is dat gewoon domme pech.
Ja, ik vind het heel vervelend voor mijzelf eigenlijk al. Ja. Want ik moet je verdedigen. Dat dit niks met topsport te maken heeft. En dat dit totaal niet in de lijn der verwachtingen zit. Het zit niet in de cultuur. Het zit niet. We maken er nu grapjes over. Af en toe op de.
Maar neem je ze dat kwalijk?
Individueel natuurlijk. Ja. Maken zij natuurlijk die keuze. Het is een individuele sport. Maar je hebt een voorbeeldfunctie. En dat vind ik ze wel aan te rekenen. Dat vind ik wel. En natuurlijk ken ik de omstandigheden niet.
Kun je omstandigheden verzinnen waardoor je dit dan kunt goed praten?
Druk van buitenaf. Dat, ja, maar dat is alleen maar ja, zoiets. Ja, dus daar kan ik het, daar zou je nog wat verzachtende omstandigheden kunnen noemen. Maar uiteindelijk blijft het gewoon dat je drugs hebt gedeeld en dat gewoon niet mag. En dat daar gewoon een groot probleem zit.
Ja. Ja. Ja,
worden jullie ook op de hoogte gehouden als atleten, zeg maar, van de Atletiek Unie, hoe dat proces nou verder gaat met die?
Daar hebben we natuurlijk heel veel mee te maken eigenlijk. Of in ieder geval, ik lees wat er in de krant staat. En de Atletiek Unie zegt zelf, heeft natuurlijk zelf, Ad Roskamp heeft nog op Radio 1 nog een interview gegeven met, dit is natuurlijk te gek voor woorden en dit heeft niks met topatletiek te maken. Die konden we ook niks van weten. Ik had wel dit verhaal wat eerder hoort, omdat het natuurlijk uit de omgeving komt. Er komen wat rumoer. Dus ik heb natuurlijk wel gezegd van, hey, we hebben net het eerste verhaal gehad, maar ik weet niet of je dit al weet. En hij was al wel op de hoogte van dit verhaal.
Dus, ja. Goed, jongens, hebben we alles gevraagd aan jou? Of had je nog iets van, oh, die vraag had ik eigenlijk wel verwacht, maar die hebben ze helemaal niet gesteld.
Zo 1, 2, 3 kan ik niet wat verzinnen, nee.
Volgende
nee.
keer neemt hij wel eens een gitaar.
Ja, dat sowieso.
Ja, dat spreken we wel. Ja.
Nou, ukulele, we dit jaar makkelijker.
We krijgen tot dit jaar weer een tentoonstelling in het Groningen Museum ook, van de Stones.
Oeh.
Wat is je favoriete Stones nummer, Tijmen?
Sympathy for the Devil, is dat... Dat wat?
Dat lijkt me een goeie. Niet echt vrolijkmakend, maar...
Als we het net over illegale drugs
hadden,
dat is ook...
Daar gaat het ook om. Het is wel een klassieker.
Volgende keer speel je die, oké? Spreek dan af.
Dan misschien een heel klein stukje FC Groningen. Hebben we vorige week niet behandeld, Stefan. De brief van Gudde.
Kan het in 20 seconden?
Nee.
Dan zet ik hem even...
Nee, over dat supporters naar PSV mogen en dat ze dan uitgenodigd worden door FC Groningen als ze van hun baas die kant op mogen. Hè?
Geniaal. Leuk.
Ja. Heel...
Je kan er niks mee, maar het is gewoon wel een heel leuk gebaar.
Ja, maar het komt denk ik ook wel een beetje uit de hoek, want hij was natuurlijk commercieel directeur bij Excelsior Gudde. En dan ga je natuurlijk altijd naar creatieve manieren denken om nieuwe sponsoren aan te kunnen boren. Nou, het moment dat zo'n baas dan een brief ondertekent dat zijn werknemer na die wedstrijd in Eindhoven mag, dan wordt de baas uitgenodigd in Groningen. En die wordt dan natuurlijk wel benaderd of die misschien niet een week daarna weer twee stoeltjes wil afnemen. Dus ja, het is gewoon
geniaal.
Ja, een hele slimme, leuke set. En ik vind het ook wel mooi van PSV trouwens dat ze FC Groningen Sports gratis toelaat. Ja. Vind ik ook een mooi gebaar.
Benieuwd of veel bazen hun personeel ook dan gewoon een dag vrijgeven.
Dat denk ik niet.
Ja, nee, dat denk ik ook niet.
Maar als club doe je het natuurlijk heel goed.
Ja, Oetse, jij kan het proberen. Ga eens naar Gijs.
Ja, ik ga het proberen,
Met die brief.
Zie hem al aankomen. Jongens, bedankt. Dat was hem, de podcast. En volgende week zijn we er weer dan met voetbal, denk ik.
Ja, en Nivino.
Nivino? Ja. Nee. Nee hoor, ik ga mijn contract zo even aankijken. Volgens mij ben ik hier dan nog.
Oh, volgens mij was ik vergeten te zeggen dat Nivino.
Ik vond verblijfsvergunningen.
Ik bel hem zo wel even.